Hosea hoofdstuk 10, waar staat: Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Na de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Na de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Hij heeft hun hart verdeeld. Nu zullen zij verwoest worden. Hij zal hun altaren doorhouwen, hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Want nu zullen zij zeggen: wij hebben geen koning, want wij hebben de Heere niet gevreesd. Wat zou ons dan een koning doen? Ze hebben woorden gesproken, valselijk zwerende, verbondmakende. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven, want zijn volk zal over hetzelfde treuren, mitschades zijn Gemarim, die zich over hetzelfde verheugden, over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelfde is weggevaren. Ja, datzelfde zal naar Assur gevoerd worden tot een geschenk voor de koning Jareb. Efraim zal schaamte behalen en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. De koning van Samaria is afgehouwen als schuim op het water. En de hoogten van Aven, Israëls zonde, zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun liederaltaren opkomen. En ze zullen zeggen tot de bergen: bedekt ons, en tot de heuvelen: valt op ons. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn zij staande gebleven. De strijd in Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Het is mijn lust dat ik ze zal binden, en volken zullen tegen hen lieden verzameld worden als ik ze binden zal in hun twee voren. Terwijl Efraim een vaas is, gewend gaande te dorsten, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraim bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Heere te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Gij hebt goddelooslijk geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten, want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uwer helden. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken en al uw vestingen zullen verstoord worden, gelijk Salman Bet Arbel verstoorde ten dagen des krijgs. De moeder werd er verpletterd met de zonen. Alzo heeft Bethel ulieden gedaan vanwege de boosheid uwer boosheid. Israëls koning is in de dageraad ten enenmale uitgeroeid. Tot zover. Wel, het eerste vers van dit schriftgedeelte hebben we eigenlijk al besproken, toen we naar aanleiding van hoofdstuk 9, vers 10, weer eens gesproken hebben over de druiven en over de wijngaard. En we hebben daar al zo uitgebreid bij stilgestaan, vele malen in Hosea, omdat al vanaf de eerste hoofdstukken steeds over de wijngaard en over de druiven gesproken werd. Wat hier gezegd wordt, is dat Israël een uitgeledigde wijnstok is. Wel, dat Israël de wijnstok is, dat weten we langzamerhand. En we weten langzamerhand, denk ik ook wel, dat de uiteindelijke ware wijnstok Christus zelf is. Al die schriftplaatsen die spreken over Israël als over een wijnstok, spreken uiteindelijk en in het diepst over die ene echte ware wijnstok. Dat is niet Israël in zijn algemeenheid, maar het is Israël in het bijzonder, namelijk Israël, namelijk de Zoon van God zelf, de Heer Jezus Christus. Want hij is de vervuller van alle beloften die ooit aan Israël gedaan zijn. We hebben dat al eens vaker gezien, dus ik ga er nou niet al te uitgebreid op in. Wat hier gezegd wordt, is niet dat de wijnstok geen vrucht voortbrengt, maar wel dat de wijnstok vrucht voortbrengt voor zichzelf. De schuingedrukte woorden in vers 1, die hebben we vermoedelijk een van de vorige keer al doorgestreept. Dus er staat: Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij bracht dus wel vrucht voort, maar hij is uitgeledigd, dat wil zeggen hij is leeggemaakt. En wat eraan had moeten groeien, is er inmiddels van verdwenen. Of wat eraan groeide, is inmiddels verdwenen. De wijnstok bracht dus, of brengt vrucht voort, staat er. Maar er staat letterlijk: hij brengt vrucht voor zich. Voor zichzelf. Dat betekent simpelweg dat de zegeningen die God gaf aan Israël, aan de wijnstok, dat die door Israël gebruikt werden voor zichzelf. Heel eenvoudig betekent het gewoon dat alles wat Israël ontving van de Heere werd door Israël gebruikt, alleen ten behoeve van zichzelf, in plaats van dat juist daarmee de Heer weer gediend werd, in de eerste plaats. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, aangehaald dan uit, laten we zeggen, uit Joël 1, dan vinden we daar vermeld dat als het land wat opbrengt, als Israël vrucht draagt, dat in ieder geval een deel van die vrucht bestemd is voor de Heer. En als het land bijvoorbeeld tarwe en gerst voorbrengt, dan ligt het voor de hand dat daarvan eerst de spijsoffer gemaakt wordt, opdat de Heer daarvan zou eten. Ja, zo is het nou eenmaal. Zo staat het er ook, dus ik houd het er maar op. En toen het land braak lag, omdat er niks meer op groeide vanwege de droogte en vanwege de sprinkhanen, dan wordt er gezegd dat de Heer zelf nu niks meer te eten heeft, omdat spijsoffer geweerd is van het huis Gods. Waar het dus om gaat is dat de Heer Israël zegent, natuurlijk ten behoeve van Israël zelf, maar in de eerste plaats opdat hij zelf daardoor geloofd of geprezen zou worden. Opdat hij daar zelf baat bij zou hebben. Ik zou bijna zeggen, niets menselijks is God vreemd, maar dat klinkt natuurlijk niet al te netjes als ik het zo zeg. Maar laat ik het dan anders zeggen, wij mensen moeten toch in staat zijn om deze dingen te begrijpen. Dat al wat God doet, hij dat in de eerste plaats doet voor zichzelf. Dat neemt niet weg dat hij heel wat voor ons gedaan heeft, maar zelfs als hij ons trekt uit de macht der duisternis en onze positie geeft aan zijn rechterhand in de hemel, dan staat er meteen bij waarom God dat doet. Dat is niet voor niks ook, want als het er niet bij stond, zouden wij prompt die vraag moeten stellen. Er staat in heb je dat wel eens gelezen, Efeze 2, ja. Daar staat in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Dus in de voorgaande versen zeggen feitelijk dat God ons, gelovigen, heeft opgewekt met Christus en heeft ons in de hemel gezet met Christus. En de vraag is dan altijd, dat is de enige goede vraag, waarom zou God dat nou doen? Het is de enige goede vraag, omdat het enige antwoord, omdat het wat gezegd wordt in het volgende vers, is het antwoord op deze vraag en op geen andere. Dus dien je deze vraag te stellen. Waarom zou God dat nou doen? Waarom zou God een zondaar opwekken uit de dood? Want immers de bezoldiging der zonde is de dood. Maar waarom zou God een zondaar opwekken uit de dood? En meer dan dat, waarom zou hij hem dan bovendien vervolgens zelfs zetten in de hemel? Daar hebben wij toch ook niet eens om gevraagd. Toch? Nou, opwekking uit de dood, we zouden misschien niet eens op de gedachte gekomen zijn, maar weten dat het bestaat, zouden we er nog misschien om kunnen vragen. Hè? Ja, maar om in de hemel te komen, een nieuwe aarde was ons ook al mooi genoeg geweest, eigenlijk. Hè? Trouwens, deze aarde misschien ook wel voor sommigen. Nee, misschien niet voor iedereen, maar voor sommigen kan ik me voorstellen van wel, hè. Maar waarom doet God dat dan? Wel, er staat erachter. Wel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuw de uiternemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus God geeft ons die positie, opdat zijn genade en daarmee hij zelf in ons en door ons groot gemaakt zou worden. Dus de eenvoudige gedachte dat als ooit de genade van God in de toekomst in twijfel zou getrokken worden, dan wordt dat probleem opgelost door even te wijzen naar een van ons. Zie? Als ooit ter discussie staat of God de genade God is, wel dan wordt een van ons naar voren geroepen voor het front en dan wordt gezegd, kijk, die is hier. Heeft geen bewijs dat God de genade God is, want door werken zijn we daar niet gekomen. Dat lijkt me wel duidelijk. He? Nou ja, ik ken ieder van u niet, maar het lijkt me toch wel redelijk duidelijk. Het gaat er dus om dat God dat doet, natuurlijk opdat wij behouden zouden worden, maar dat is onze kant van het verhaal. Zijn kant van het verhaal is dat hij het doet ter betoning van zijn genade, tot een betoning van zijn goede tierenheid. De andere plaats tot een betoning van zijn barmhartigheid. Dus Romeinen 9 bijvoorbeeld. Of, nog een andere, want dat staat er in Petrus, tot een betoning van zijn langmoedigheid. Dus heel wat eigenschappen van God die gedemonstreerd worden door onze redding. En daarom doet God dat. Wel, waarom verloste God dat volk uit Egypte? Waarom riep hij Abraham, stamvader van Israël, uit Ur der Chaldeeën? Waarom gaf hij een aparte positie? Wel, opdat dat apart gezette Israël inderdaad rijker, welgestelder zou worden dan welk ander volk op aarde ook. En opdat daardoor inderdaad God geprezen zou worden. De God van Israël. Dat is die God die zo genadig is. Dus die God die Abraham rijk gemaakt had, weet u nog? Abraham wilde toch niks aannemen van een ander, dat weet u toch? Dat had het ook niet nodig. Maar hij zei, als ik van jullie wat aanneem of zo, dan zullen de mensen zeggen, ja, dat maar, hè? Hij heeft het zich verworven enzovoorts. Hij zei, nee, maar ze moeten zeggen, God heeft Abraham rijk gemaakt. En dat was het verhaal. Zie? Daartoe was hij geroepen. De God later voor zijn erfgenamen Israël. God had Israël rijk gemaakt. En toen later die heidense dame, ze was nog zwart ook trouwens, bij koning Salomo op audiëntie kwam. Er was nog iets, maar dat ben ik vergeten. Maar in ieder geval kwam ze op audiëntie. En toen was ze zo onder de indruk van de rijkdom van Israël, de rijkdom van Salomo dus, want het was dan de eigenaar van Israël. De koning van Israël, hè? Dat is hetzelfde. Dat ze zei, de helft is mij niet eens aangezegd. Dat was een reputatie, was over de hele wereld uitgegaan. En zij zegt, nou, ik heb de helft nog niet gehoord. Het is meer dan het dubbele van wat ik ooit maar gedacht heb. Nou, dat is het. De God van Salomo, de God van Abraham dus, die had hen rijk gemaakt. De bedoeling was dat God daardoor geloofd en geprezen zou worden. Dat was de roeping. Van Israël. En in plaats, en dat is de andere kant van het verhaal, in plaats van dat Israël dus vrucht zou dragen voor de Heere, was het precies andersom. Wat er gebeurde was hooguit dat Israël zelf geprezen zou worden, en dat alleen nog maar zolang het wat te bieden had, en dat zou gauw ophouden, want dat is waar de Heer dan persoonlijk voor zou zorgen, en wat hij ook aankondigt in dit hoofdstuk, namelijk dat hij een oordeel zou brengen over Israël, zodat men zelfs Israël helemaal niet meer zou kennen. De tragiek daarvan is dat men daardoor de God van Israël ook niet zou kennen. Maar dat is nou het verhaal. Er werd niet vrucht voorgebracht ten behoeve van de Heer. De enige vrucht die werd voortgebracht was ten behoeve van Israël zelf. Maar die vrucht zou snel genoeg verdwijnen. Dat is wat dan ook wordt aangekondigd. En ik weet niet of je het al opgemerkt hebt, maar dit hele hoofdstuk spreekt verder in agrarische termen. Het land zou wat moeten voortbrengen, maar uiteindelijk wordt er gezegd, men zou helemaal opnieuw moeten beginnen met die landbouw. Men zou een braakland moeten beginnen te bebouwen, enzovoorts. En goed, dat is vers 12. En als ik goed voortmaak, kom ik daar nog wel even in terecht. Dus we blijven gewoon even bij vers 1. Daar staat dus, Israël is een uitgelederde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Maar met die vrucht die het had, met de welstand die het had, met het geld waarover het beschikte, laat ik dan in concrete 20e eeuwse termen zeggen, met het geld waarover men beschikte, diende men niet de Heer, maar bouwde men altaren, bijvoorbeeld van de Baal, en men diende dus andere goden in plaats van de Heer. En dat is precies wat hier gezegd wordt in vers 1. Er staat, na de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naarmate de Heer vrucht gaf aan de wijnstok, naarmate de Heer zegeningen gaf aan Israël, in diezelfde mate ging Israël over tot het oprichten van altaren ten behoeve van andere goden. Dat lijkt me duidelijk, het werd dus misbruikt. Hetzelfde verhaal hebben we al eerder verteld, maar toen ging het over Israël vergeleken met de ontrouwe vrouw die andere mannen diende en behaagde en dat deed met de sieraden die ze van haar eigen man had ontvangen. Het is precies hetzelfde verhaal, maar nu in andere termen. Lijkt me dus een duidelijk beeld. Dus ze hebben de altaren vermenigvuldigd en er staat dezelfde waarheid herhaald in weer zo'n parallelisme, namelijk naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Eerst, na de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd en dan, na de goedheid zijns lands, hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. En dat betekent gewoon, voor zover de Heer hun zegeningen gaf, werden die zegeningen misbruikt om andere goden te dienen. Dat is het verhaal. En dan staat er in vers 2, hij heeft hun hart verdeeld. En daar krijgen we toch enigszins vertaalproblemen. Er staat feitelijk gewoon hun hart werd verdeeld. Of hun hart is verdeeld. Niet dat iemand dat gedaan heeft, maar het is nou eenmaal zo gekomen. Er is, zou je kunnen zeggen, hun hart verdeeld. Hun hart is verdeeld geworden, dat betekent het. Verdeeld, dat wil zeggen dat zij meerdere dingen dienden. Meerdere goden. Het verdeeld zijn van het hart wil zeggen, is hetzelfde als dat men op twee gedachten hinkt. Of dat men eventueel spreekt met een gespleten tong. Men doet twee tegenstrijdige dingen tegelijkertijd. Zie? Dat is wat hier gezegd is. Hun hart is verdeeld. Wel, met het hart zou men de Heer moeten geloven en dienen. Maar het hart is verdeeld. Dat betekent dat een deel van het hart gebruikt wordt om andere goden te dienen. Men is verdeeld. En dat niet alleen, want het is alleen nog maar een zwart-wit verhouding. Maar uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat niet de gedachte is van men dient aan de ene kant de Heer en de andere kant andere goden. Maar dat de gedachte is dat men in plaats van de ene God dient men minstens twee, maar in feite nog meer andere goden. Dus in plaats van eenheid is er verdeeldheid. Dus niet in de zin van men dient God en Baal, maar in de zin van men dient niet God, maar Baals. Meerdere. Er zijn er trouwens massa's die zo met die term Baal worden aangeduid. Dat blijkt ook, maar we komen er nog wel op terug. Ach, laat ik het maar even lezen dan. Er staat in vers 13 bijvoorbeeld. Vers 12. Daar staat, zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braakland. En dan, terwijl het tijd is, Jehovah te zoeken. Terwijl het tijd is, de Heer te zoeken. Ik kom op het vers natuurlijk later terug. Maar het gaat erom dat men één, namelijk de Heer, zou zoeken. Want u kent de eerste regel van de Joodse geloofsbelijdenis, ontleend aan Deuteronomium. Hoor Israël, hoor de Heere, Jehovah, uw God, is één Heere. Zie? Dus het is tijd één, namelijk die Heere te zoeken. Maar dan staat in het andere vers, vers 13 namelijk staat, gij hebt goddelooslijk geploegd, verkeerdheid gemaakt en de vrucht de leugen gegeten, want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uw helden. Nou, daar heb je die verdeeldheid van het hart. De veelheid uw helden. Waarbij helden natuurlijk een woord is wat gebruikt wordt voor afgoden, terwijl het feitelijk in het enkelvoud gebruikt zou moeten worden, met een hoofdletter als het even kan, voor de Heer zelf. Want dat is de held, de aanvoerder van Israël eigenlijk. Maar in plaats van de ene Heere dienden ze veel helden. Daar gaat het om. Meerdere goden. En dat is wat feitelijk al wordt uitgedrukt in vers 2. Hun hart is verdeeld. En dat is natuurlijk aardig gezegd in vers 2. Hun hart is verdeeld. Maar in de praktijk wordt die verdeling van het hart hier verder doorgetrokken. Er staat er namelijk meteen, nu zullen zij verwoest worden. Want je hart is verdeeld, is mooi. Maar zodra je het letterlijk opvat, dan zul je dat niet lang kunnen doen. Begrijp je wel, als uw hart verdeeld is, letterlijk, als de dokter tegen u zegt, meneer of mevrouw, uw hart is verdeeld, dan kunt u misschien nog net het laatste woord horen, maar dan houdt het wel op. Want als het hart verdeeld is, dan ligt het uit elkaar en dan werkt het niet meer. Dus de pomp lek, zal ik maar zeggen, en dan. Dus heel, heel gewoon, erg plastisch, maar een klare taal. Nou, dat is wat hier staat. Hun hart is verdeeld, het resultaat zal zijn, zij zullen verwoest worden. En niet alleen hun hart is verdeeld, maar als gevolg van de verdeling van hun hart zullen ook hun altaren doorhouwen worden. Namelijk verdeeld worden. Wat moet duidelijk zijn dat doorhouwen een synoniem is voor verdelen. In stukken hakken. Wel, zij hebben een verdeeld hart. En ze dienen niet de ene Heer. Maar ze hebben een verdeeld hart. Wel, die ene Heer zal ervoor zorgen dat al hun andere bezittingen ook verdeeld worden. In de eerste plaats uiteraard hun altaren. In de tweede plaats, hetzelfde vers, hun opgerichte beelden. Wel, de altaren waren voor de opgerichte beelden, dus dat is feitelijk hetzelfde. Maar het resultaat zal ook zijn dat het land verdeeld zal worden. Wel, het land was eigenlijk al verdeeld omdat men meerdere goden diende. Maar de heer zegt, ik zal het ook verdelen en ik zal het aan anderen geven. Aan heidense volkeren enzovoort. Dat komt er nog verder in het hoofdstuk nog aan de orde. Dus de gedachte is simpelweg dat het verdeelde hart een uitwerking heeft op alle andere dingen. Alle andere dingen zullen door de heer verdeeld, namelijk doorhouden dan wel verstoord worden. Dus hun hart is verdeeld en daarom, als gevolg daarvan, als consequentie daarvan, zullen zij verwoest worden. Namelijk hun altaren zullen doorhouden worden en hun opgerichte beelden zullen verstoord worden. En dan staat er, want, omdat ik dan nog wat even wat anders zeggen. Dat betekent, men heeft in plaats van één veel gediend en nou zal men veel worden. Maar voor de goede verstaande, en moet aannemen dat een Hebreeër een goed verstaander is, is er een verband tussen dat veel worden, dat verdeeld worden en het vrucht dragen. Maar nu op de negatieve manier. Men zou vrucht moeten dragen en dat betekent dat men veel wordt. Maar men draagt geen vrucht, dat wil zeggen niet de goede, maar andere vrucht. Niet de vrucht die bedoeld is, maar men draagt de verkeerde vrucht. En dan wordt ook het begrip vrucht dragen in negatieve zin toegepast. Het is een verkeerde vrucht. Dus het is ook een verkeerd toepassen van het begrip vrucht dragen of vruchtbaarheid. En een van de betekenissen, de negatieve betekenis namelijk van het begrip vrucht dragen, is dat dat iets verbroken wordt. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, denk ik. Een vrucht is een pri in het Hebreeuws, maar het hangt samen met peres. Namelijk het verdelen, het breken, weet u nog, het uitbreken in menigte wordt verondersteld te zijn, vrucht dragen. Maar als het niet werkelijk vrucht gedragen wordt, in de positieve zin blijft alleen de negatieve zin over en dus wordt men verbroken. Men draagt vrucht hier voor afgoden, voor altaren, opgerichte beelden, die zullen dus verbroken worden. Dus dat de vrucht is wel, het zal doorhouden worden. Vrucht dragen, daarvan kun je ook zeggen, het zal, dat het is veel worden. Vermenigvuldigen zal ik maar zeggen. Nou, de heer zegt, ik zal die dingen vermenigvuldigen. Ik zal ze in kleine stukken hakken. Over een muur staat er dan en over de stad staat er dan. Ik zal geen steen op de andere laten. Dan heb je er veel. Niet één muur, maar duizenden stenen zal ik maar zeggen. Dan heb je veel. Nou, daar heb je niet veel aan natuurlijk, maar je hebt wel veel dan. Stond als het zo nodig zo moet. En dat is de negatieve toepassing van vruchtdragen. Nou, dan gaan we verder naar vers 3. Daar staat, want nu zullen zij zeggen, wij hebben geen koning, want wij hebben de Heere niet gevreesd. De moeilijkheid met deze verse is dat het allemaal korte zinnetjes zijn, terwijl er niet een duidelijk verband in zit. Het is een soort taal die ontstaat wanneer iemand boos is en allerlei kreten van zich afslingert. Dat als iemand boos is, houdt hij niet een pracht van de redenvoering, maar dan ontaart het gewoonlijk in kretologie. He, losse schreeuwen, zonder veel verband. Allemaal dingen die soms helemaal niks met elkaar te maken hebben. Je weet hoe het gaat, als mensen ruzie maken, halen ze dingen bij die er niks mee van doen hebben, maar ze brullen ze wel. Nou, dat is wat hier ook ongeveer gebeurt. Niet dat het er niet mee van doen heeft, maar het is soms moeilijk om het verband van die dingen te zien. Het kost even wat meer moeite. Maar je kunt je voorstellen dat de Heer hier boos is. En dan zeg ik het nog heel netjes. Dat de Heer boos is op Israël, op zijn vrouw. Want zo werd het genoemd in de eerste hoofdstuk. En daar gaat het feitelijk nog om. En hij gooit hier van alles naar haar hoofd. Overdrachtelijk wel te verstaan. Hè? Ja, zo heet zoiets. Hè? Dus ik zeg het ook maar gewoon zo. Nou, zij zullen zeggen, wij hebben geen koning. Wel, dat is een losse kreet. En wat ik over vertellen wilde, is dat losse kreten zeer moeilijk te vertalen zijn. Dat is haast niet te doen. Ik heb al eens vaker gezegd, als je opeens een lijst hebt van namen in de Bijbel, en je moet ze vertalen, we hebben dat van de week eigenlijk min of meer moeten doen, want dan hadden we Romeinen 16 onder handen, en er staan, weet ik hoeveel, tientallen namen staan erin. En daar kun je wel de betekenis van geven, met een beetje moeite, maar het helpt niks, je kunt er niks mee, omdat er geen verband in zit. Het zegt dan niks meer. Het is wat moeilijk ook om ze dan te vertalen. En dat is het probleem wat de vertalers ook dikwijls hebben in het Oude Testament, voor met name in de profetie, omdat daar zinnen in staan waarvan wij weten, en anders behoren te weten, dat ze hun betekenis hebben in het nieuwe verbond en daarin vervuld worden. Dikwijls ook te maken hebben met verborgen dingen enzovoorts, zodat de betekenis van die uitspraak in het Oude Testament ook helemaal niet duidelijk is. Het was ook niet de bedoeling dat het duidelijk zou zijn. Nou, dan komen de vertalers dus in moeilijkheden. Ik bedoel het niet als kritiek, maar gewoon als excuus. Staan ze het eigenlijk te verexcuseren. Het is vanzelfsprekend dat ze in moeilijkheden komen. En om dat niet al te zeer te benadrukken, waag ik me niet eens aan alternatieve vertalingen. Want zoals zij hun best gedaan hebben om een zinvolle vertaling te maken, zo kunnen wij dat ook. En dan, maar dat heeft geen enkele zin. We moeten gewoon proberen begrip op te brengen voor de wat minder samenhangende zinnen in zo'n schriftgedeelte als dit. Nou, in ieder geval is dan duidelijk, want het is wel duidelijk hoor, want in ieder geval is dan duidelijk dat zij zullen zeggen ooit, wij hebben geen koning. Dat betekent gewoon dat ze zullen vaststellen dat er geen koning is. En als u daar dus andere Nederlandse vertalingen naast legt, zult u zien dat deze versen soms heel anders vertaald worden. Maar de strekking van de versen blijft gewoonlijk toch hetzelfde, want je kunt er niet veel kanten mee op. Dus zij zullen zeggen, ooit eens een keer, wij hebben geen koning. En ze zullen ook weten waarom dat is, namelijk, want wij hebben de Heere niet gevreesd. Je kunt natuurlijk ook gewoon vertalen met, omdat wij de Heere niet vrezen, hebben wij geen koning of zullen wij geen koning hebben. Of of er staat, wij hebben geen koning, en dan komt er een commentaar bij, ja, dat komt omdat ze de Heeren niet gevreesd hebben. Maar het is duidelijk waarom het is. Namelijk, het koningschap zou uit Israël worden weggenomen, de koning zou van de troon gehaald worden, en het volk zou zelfs in ballingschap weggevoerd worden. En dat uiteraard omdat ze de Heeren niet gevreesd hebben. En let op het verband tussen koning en Heeren. Ze hebben geen koning, want ze hebben de Heer niet gevreesd. Als je goed je best doet, dan zou je moeten zeggen, koning, dat zouden we eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven. Dat hoeft niet. Je doet maar. Dat kan. Maar het is wel waar. De Heer trekt zijn koning terug, omdat hij zichzelf terugtrekt. Men dient de Heer niet, waarom zou de Heer dan een koning geven? Want wij zijn natuurlijk vertrouwd met de gedachte, om een of andere onbegrijpelijke reden overigens, dat een koning gekozen wordt of aangesteld wordt van onderaf, vanuit het volk. Dan moet ik vaststellen natuurlijk dat als het volk het niet wil, dan kan de koning of de koningin wel vertrekken. Dat is natuurlijk een duidelijke zaak. Maar de idee dat die wordt aangesteld door het volk is toch een beetje een misverstand. En in Bijbelse zin helemaal, omdat volgens de schrift de God des hemels, de koninkrijken der aarde, de wereld geeft aan wie hij wil. Hij stelt daarover de koning aan. Hij stelt ze aan en hij stelt ze ook af, weet dat geloof ik dan nog niet, hè? Zoiets, hè? Nou goed, hij stelt ze aan en zet ze af of zoiets. Maar stellen is hetzelfde als zetten hoor. Er is heus geen verschil tussen. We hebben alleen een bepaalde gewoonte ontwikkeld om zo'n term te gebruiken. Want blendende percelen weet je ook wat het is, hè? Die staan altijd in brand. Dat is altijd zo. Blendende percelen. Dat betekent de uitdrukking niet, maar we gebruiken de uitdrukking alleen als ze in brand staan. Anders is het altijd de naastaande gebouwen, hè? Maar als als de naastaande gebouwen in brand staan, worden het blendende percelen. Goed, maar daar hebben we het verder niet over. Die worden dan nat gehouden, hè? Maar we hebben maar die uitdrukking. Maar het omgaat dus, terug even naar het onderwerp. God, de God des hemels, die God daarboven, die stelt die koningen hier beneden aan. En als die God daarboven niet gediend wordt, dan komt wel eens wezen dat hij zijn koning ook inderdaad terugtrekt. Of er zich helemaal niet meer bemoeit en het maar op zijn beloop laat. Dan sta ik even te rekenen, hoeveel koningen kennen wij eigenlijk nog op aarde? Er zijn er niet zoveel meer overgebleven. Ik weet niet of dat wat mee te maken heeft, maar het doet er ook verder niks toe. Maar het geeft wel te denken. Hè? Ze zijn er niet meer. Vroeger had elke stad een koning. Tegenwoordig hebben ze hooguit nog een wethouder die Oh nee, dat was hier niet. Goed, nou dan hebben we het maar niet meer over dan, hè? Maar tegenwoordig zijn er zoveel koningen niet meer, bedoel ik maar. En dat is wat hier nu gaat. Als Israël zonder koning is, komt het omdat de Heer zich teruggetrokken heeft en toegepast op onze dagen, en waarom ook niet, toegepast op onze dagen is het zelfs letterlijk waar, er is geen koning omdat de Heer er niet is, want er is helemaal geen verschil tussen de koning en de Heer. Er is maar één die wij kennen, er is er maar één, die recht heeft op de troon van David, en dat is de Heer, en die is er niet. Dus waarom is er geen koning? Omdat ze de Heer niet gediend hebben. Zo werkte dat al onder het oude verbond. Maar dat is weer zo, omdat dat juist het kenmerk is van nu het nieuwe verbond. Nu de koning namelijk de Heer is. Nu er geen verschil meer bestaat feitelijk tussen de koning en de Heer zelf. Omdat Jehovah zelf de zoon van David geworden is, zal ik maar zeggen. Nu dat zo is, gaat het helemaal op. Namelijk, we hebben geen koning, want de Heer hebben we niet gediend. En andersom, wanneer men de Heer gediend zou hebben, dan zou hij nu als koning gezeten zijn op de troon van David. Dat is theoretisch, ik weet het, maar zo is het dan toch maar. Hè? Dus, we hebben geen koning, want we hebben de Heer niet gediend. En dan staat in de volgende zin, wat zou ons dan een koning doen? Dat betekent zoveel als, wat baat ons dan een koning? Als men de Heer niet dient, wel, wat moet je dan met een koning? Wat kan een koning voor het volk doen als het volk de Heer niet dient? Want als het volk de Heer niet dient, zal een orde van de Heer over het volk komen. En al hebben ze 100 koningen, dat maakt niks uit. Die koningen zullen dat niet tegen kunnen houden. Een koning is aangesteld bijvoorbeeld om het beste voor het volk na te streven. Maar als het volk God niet dient, dan zal God een oordeel brengen over het volk. En dan zal de koning niet kunnen verhinderen. Dat is wat hier staat. Met andere woorden, we hebben geen koning, want we hebben de Heer niet gediend. En dan vervolgens, we dienen de Heer niet. Dus wat moeten we eigenlijk met een koning? Hebt u die redenering? Dit is een hele mooie structuur hoor. We hebben geen koning, want we dienen de Heer niet. En nou we de Heer niet dienen, wat zouden we met een koning moeten? Men heeft er dus ook geen een. En dan gaat het hier om, die koning zou worden weggenomen en het volk zou worden afgevoerd. En daarna wordt vanaf vers 4 ingegaan op die verdeeldheid van het hart in vers 2. Er staat namelijk, zij hebben woorden gesproken. Och, laat ik precies zeggen wat er staat. Er staan namelijk drie dingen die ze gedaan hebben en de vertalers hebben geprobeerd daar een zin van te maken. Maar er staat, ze hebben woorden gesproken, ze hebben valselijk gezworen en ze hebben verbonden gemaakt. Of ze maakten verbond. Verbond staat in enkelvoud. Ze hebben woorden gesproken. Ze hebben valselijk gezworen. Ze maken verbond. Ze maken overeenkomsten. En dat is natuurlijk een drievoudig parallelisme feitelijk. Het is driemaal hetzelfde. Zij spreken woorden. Ja, vele woorden. Zij zweren. Wel, dat zijn die woorden die zij spreken. Namelijk ze zweren. Maar ze zweren valselijk. Het spreken van deze woorden in vers 4 is dus in feite niet anders dan liegen. Daar komt het op neer. En zo zeg je dat dan, hè, in zo'n parallelisme. Zij spreken woorden, zij zweren valselijk. En derde is dan, zij maken verbonden, maar uit het verband blijkt dan dat dus onbetrouwbare verbonden zijn. Verbonden die tot niks dienen en waaraan men zich in de praktijk ook niet houdt. Waar er nog bij komt, dat deze woorden eigenlijk zouden moeten gesproken worden tot de Heer, dat is punt 1. Punt 2, als men zweert, zou men moeten zweren bij... Bij God zelf, dat kan niet anders. Dat staat in de Bijbel. Dat staat er zweert ganselijk niet, dat weet ik. Maar er staat wel degelijk dat als iemand zweert, dan doet hij dat bij iemand die hoger is dan zichzelf. En om zeker te zijn, zweert men dus bij God. En aangezien er niemand hoger is dan God, zweert God zelf bij zichzelf. Maar dat staat allemaal in Hebreeën. Dus men zweert bij God. Wel, in plaats daarvan zweert men valselijk. en dient de andere goden. Men spreekt de leugen. Maar men zou moeten de waarheid spreken onder het uitroepen van zo waarlijk helpen mij God. Almachtig, steek er altijd twee vingers bij op. En met een andere gelegenheid leg ik wel weer eens uit waarom die twee vingers erbij opgestoken moeten worden. Want dat kan ik niet elke keer weer doen, hè. Dus we gaan verder. Zij maken dus verbonden. Wel, met wie zou men een verbond moeten maken? Nou ja, met wie heeft men een verbond? Dat is het eigenlijk. Men zou zich moeten houden aan het verbond met de Heer. Natuurlijk wordt dan in de eerste plaats gedacht aan het oude verbond. Maar men zou natuurlijk ook mogen denken aan het nieuwe verbond, wat immers door het oude en in het oude geïllustreerd wordt. Hoe dan ook, Israël had in ieder geval een verbond met de Heer. En als ik teruggrijp op de eerste paar hoofdstukken van Hosea, dan blijkt dat het gaat om het oude verbond, namelijk het verbond der wet. Het verbond namelijk waardoor Israël getrouwd was met deze Jehovah, met deze ene Heer. Dat verbond zou men moeten vasthouden, want dat zou betekenen dat de Heer Israël zou beschermen, bewaren, voeden, verzorgen, zegeningen geven in het algemeen. En dat doet men niet, in plaats daarvan wendt men zich tot andere goden. Nou, dat is het verhaal. Dus ze hebben woorden gesproken, maar ze hebben valselijk gezworen, ze hebben verbonden gemaakt. En dat betekent dat dat de uitwerking is van de verdeeldheid van het hart. Immers wat men spreekt komt voort uit het hart, zegt de schrift. En omdat het hart verdeeld is, zijn de woorden die eruit komen ook verdeeld. Er zijn de verbonden die gemaakt worden verdeeld. Ze zijn niet eerlijk. Dat is leugenachtig. En dan staat er verder in vers 4. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. Men heeft zelfs kans gezien om het redelijk poëtisch te vertalen. Het oordeel zal als een vergiftig kruid groenen. Ik ben geneigd te lezen. Een giftig kruid zal groenen. Hè? Tweemaal een G dus. De voren der velden is tweemaal een V. Dus een dubbele alliteratie wordt het dan. Ik vind het netjes vertaald toch wel. Hè? Ja. Het betekent gewoon dat het oordeel zal komen. Het zal groenen, staat er. Groenen. Ik las, abusievelijk las ik groeien. Dat was niet de bedoeling natuurlijk, maar dat betekent het wel. Groen worden namelijk. Groenen is groen worden. Ik weet niet of het waar is, maar ik heb soms het vermoeden dat het woord groeien een afleiding is van het woord groenen, groen worden. En in ieder geval wordt het in de literatuur wel zo gebruikt. Het is niet alleen hier dat het woord groenen staat, groen worden, terwijl uiteraard bedoeld is dat het groeit. En kijkt u maar eens op een akker, nou nu niet, want nu wordt het hooguit wit of zwart, een van beiden. Andere kleuren hebben we niet, hè. Maar in het voorjaar, dan ligt het land in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen, ligt de pik zwart bij. En dan is het een beetje, de tijd wordt, dan komt er eerst zo'n langzame, komt er zo'n groene waas overheen, enzovoort. Dan wordt het groen. Groenen is dus groen worden, maar het ontstaat de groei. En dat het dat is, blijkt wel, want het gaat inderdaad om een kruid, een gewas dus. En het groeit op de voren der velden. Dat betekent dat het groeit op het geploegde veld. Maar het is zo verschrikkelijk dubbelzinnig allemaal, wat hier staat. Want het oordeel groeit hier als een vrucht, als een landbouwproduct op het land. Het komt uit het land voort. Het oordeel komt uit het land voort. Maar wat wordt er geoordeeld? Wel, het land zelf. Het land Israël zelf wordt geoordeeld. Het huis des Heren, weet je nog, mijn huis enzovoort. Dat huis Israël, dat land Israël. Die echterlijke woning, weet u nog, maar dat is lang geleden dat we dat besproken hebben. Want dat Israël, dat land Israël, zal geoordeeld worden. Maar het oordeel komt voort uit het land zelf. Dat betekent dat het land zelf de oorzaak is en de voedingsbodem is voor het oordeel, voor de toorn bedoel ik dus, voor de wraak van God die over het land zal komen. Het komt eruit voort. Men heeft het dus zelf nagemaakt. En dan staat er dan ook dat het komt als een giftig kruid. Wel, wat is het kenmerk van gif? Voor de mens. Ze zeggen, eet het eens, dan weet je het. Ook niet zo lang, maar goed. Je gaat eraan dood, dus dat is het verhaal. Giftig, wel, iets is giftig wanneer de mens het niet verwerken kan. En daar sterft hij dus inderdaad aan. En dit kruid is dus niet vrucht om te eten. Weet u nog, vers 1, de wijnstok, die vrucht bracht voor zich. En ze moeten verder niks. En dan staat, het land zal vrucht voorbrengen, er zal wat opgroeien, er komt wat uit voort, maar er is geen leven, maar in tegendeel, het is dood. Het is weliswaar kruid, het is ook aardig groen, maar het is gifgroen. Waar dat er vandaan komt, die uitdrukking. Gifgroen heet dat, hè? Ja. Nou, dus het brengt de dood, dit oordeel. En het zal groen worden. Wel, groen houdt nog wat anders in alleen dan groeien. Groen betekent ook eigenlijk, nou, dat is moeilijk te zeggen in de gauwigheid. Maar groen leidt in elk geval tot de dood. Dat is nog moeilijker. Groen is namelijk de vierde kleur. En het hangt dus samen met alles wat maar vier is. En alles wat vier is, is per definitie vergankelijk. Het verdwijnt. Gelijk het gras bijvoorbeeld. Dat heb ik alles weer in één keer gezegd, met één woord. Gelijk het groene gras uiteraard is het kortstondig leven van de mens. Gaat voorbij. Dat is met alle vier ook zo, dus vandaar dat groen ook inderdaad de vierde kleur is. Dus zal wel groenen, wij zeggen dat is nieuw leven, ja, zegt de Bijbel, maar het gaat wel voorbij. En daar zit nog wat anders aan vast, want groen wordt verondersteld rust te zijn, rustgevend te zijn. Groen houdt ook verband met dat iets gereed is, klaar is, voltooid is. Het is moeilijk om het allemaal uit te leggen. Een van de redeneringen is bijvoorbeeld deze, dat de getalswaarde van het woord groen is bijvoorbeeld 17. En de getalswaarde van het woord goed, tof, tof, ja, is namelijk ook 17. Dus alles wat goed is, is groen. En het brengt dus rust, is voltooid, daarmee is het af. Maar het gekke is, het verdwijnt wel. Er zit nog een boel aan vast, maar dat slik ik snel verder maar even in. Het is toch niet giftig kruid, dus ik kan het nou rustig even inslikken nog maar. Maar het betekent wel dat de dingen pas tot rust komen wanneer ze, eigenlijk wanneer ze uitgeroeid worden. Daar komt het op neer. En als u dat niet gelooft, dan gaat u gewoon eens op het kerkhof kijken en dan kunt u zien wat de gemiddelde mens daar zo al over de dood denkt. Maar rust. Ja, waar? In een dode akker. Er wordt verondersteld groen te zijn, het is een akker. En het rust. Natuurlijk, de bedoeling is dat het eruit opstaat. Daarom heet het een akker. Omdat er verwijst naar de opstanding. Vroeger geloofde men daar namelijk algemeen in. Vandaar dat wij het woord dode akker kennen. Ja. Maar goed, laat ik daar nou niet verder over praten, anders wordt het nog ethiek ook vanavond. Dus dat kan ik niet doen. Maar het gaat erom dat groen inderdaad rust brengt, maar die rust is dan toch echt de rust van de dood. Daar komt het op neer. Ik weet, er zit een boel aspect aan, maar dat kan ik nou niet allemaal aanhalen. Dus een vergiftig kruid zal groenen. De term gifgroen zou dus eigenlijk uit de Bijbel ook kunnen komen. Hè? Zal groenen, maar in de praktijk groeien. Op de voren der velden. Nou, normaal staat er gewoon op de velden. Of op de akkers. Maar hier staat er op de voren der velden. Ik weet niet wat voor woord voor veld daar gebruikt wordt. Maar soms denk ik dat de vertalers uitdrukkelijk het woord veld gekozen hebben. Omdat het zo leuk allitereert met voren. Maar met voren is ook alweer wat aan de hand. Maar laat ik vooraan beginnen. Het gaat dus om het land als zodanig. Het veld dat bebouwd wordt. Lijkt me duidelijk. Maar dan wordt gezegd niet op de velden, maar op de voren der velden. Want een voor is ook bij ons een verdeling. Die ontstaat namelijk bij het ploegen. Het veld wordt verdeeld. Kent u die tekst uit het Nieuwe Testament, Timotheus, waar gesproken wordt over het woord der waarheid recht snijden? Er staat letterlijk het woord der waarheid recht verdelen, want snijden met een mes, dat vinden wij niet zo sympathiek. Maar er staat ook inderdaad het woord der waarheid recht verdelen. Maar omdat de vertalers vinden dat je het woord niet moet verdelen, maar dat het één geheel moet blijven. Want dat blijft het toch wel, ook als je het verdeelt hoor. He? Maar omdat ze dat vinden, vertalen ze het anders. En vertalen ze in de nieuwe vertaling met dat rechte voren getrokken moeten worden. Ja, waar het op slaat, dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, zij menen het recht te hebben om dat begrip verdelen uit te leggen als het trekken van voren en dus het ploegen. En in zekere zin is dat ook zo, want het maken van voren is inderdaad een verdelen. Ze hebben het zo vertaald om onder het verdelen uit te komen, hoor. Begrijp ik niet verkeerd, ze hebben het echt zo gedaan. Maar het blijft er toch in zitten voor de goede verstaande. En dat is de handigheid ook van de vertalers natuurlijk. Dat is goed, dat is op zich aardig bedacht. Alleen het misverstand is dat zij denken dat als je iets verdeelt, dat het daarna niet meer één is. Want ze hebben wiskunde gehad vroeger op school. Hè? Ja, maar ze hebben de Bijbel niet gelezen. Want daar staat, als je één brood hebt en je deelt het in stukken, je geeft ieder een stukje, dan is het nog steeds één brood. Hè? Ja, dat is het. En als wij allemaal de Heilige Geest ontvangen, is het nog steeds één Heilige Geest. Oh, nou ja, er zijn nog een paar varianten op, maar die zijn hier allemaal van afgeleid, dus die hoef ik verder niet te noemen. Hè? Dus onthoud dat maar. Terug dan naar het verdelen. Er staat dus voren der velden, in de zin van dat het veld verdeeld is, en dat is de overeenkomst met vers 2, hij heeft hun hart verdeeld. De voedingsbodem van in het leven van die mensen was verdeeld. Dus het hart, daarin groeien dingen, daar groeiden hun gedachten, hun geloof feitelijk, die is verdeeld. Wel, het wordt als het ware geprojecteerd op het land, want dat is het gevolg ervan, het land is verdeeld. En letterlijk wordt het, op een letterlijke manier, op een plastische manier wordt uitgebeeld, dat het veld verdeeld is. Wel, dat wordt normaal gedaan bij het ploegen, en dan groeit er wat op, nou wat groeit erop? Wat zelfs wat in hun harten groeit uiteraard. Hun verdeelde harten brengen hetzelfde voort als wat het verdeelde geploegde land voortbrengt, namelijk gif. Of beter gewoon, het roept een oordeel af. Het brengt een oordeel voort. Zie? En dan gaan we nog verder, want nou, het wordt nog veel leuker eigenlijk. Dat woord wat hier vertaald is met voren, dat is helemaal niet voren, dat is gewoon het woord voor oog. Ayin, oog. Maar dat is een zeer veelzijdig woord. Het wordt namelijk ook vertaald met bron. Maar een bron is weer een gat in de grond. En een gat in de grond is weer een voor. En zo zijn we weer rond. Wat is er in het oog van, wat is er daar in het oog van de mens? Waar kom je dan terecht? Als je daarin gaat, kijk of je goed opgelet hebt. Dan kom je in zijn binnenste, je komt in ieder geval in zijn hart. Door de ogen wordt bijvoorbeeld begeerte gewekt. Maar de begeerte is begeerte des harten of begeerte der ogen. Er is een verband tussen. Zie? De manier van kijken van iemand is de uitdrukking van zijn hele wezen. Daarom heet het zijn ziel, de spiegel der ziel. Maar het is ook de uitdrukking van zijn geloof. En andersom, mensen zien wat ze geloven. Ik bedoel het in de positieve zin. Ze interpreteren dingen, ontvangen dingen in hun binnenste in overeenstemming met wat zij geloven. Dus een directe wisselwerking tussen het oog en het hart. En vandaar dat woord hier. Het woord oog wordt gebruikt. Men kan het moeilijk vertalen met een bron. Men kan het ook niet vertalen met een oog, want dat zijn de twee standaard vertalingen. En omdat het beide in zinsverband niet kan, wordt een woord gezocht wat daarmee overeenkomt. En dat is een gat in de grond. Soms komt er water uit dat gat in de grond. In dit geval komt er grifgroen kruid uit. Maar er hadden ook aardappels uit kunnen groeien, spinazie. Hoewel dat gewoon niet uit iemands ogen groeit, maar oren. Dus, maar goed, hè? Maar je moet een beetje gevoel hebben voor die overeenkomsten tussen die begrippen. Want dan zult u zeggen, ik vind het wel ver gezocht. Nou, voor die gelegenheid en voor die mensen grijp ik dan even vooruit. Want er staat in vers 10, het is mijn lust dat ik ze zal binden en volken zullen tegen die verzameld worden, als ik ze binden zal in hun twee voren. Want ja, als je dat woord in vers 4 vertaalt met voren, dan moet je het eigenlijk in vers 10, dat is maar 6 versjes verder, moet je het eigenlijk toch wel net zo vertalen. Dat hebben de vertalers dus heel goed begrepen. Maar als mensen gebonden worden in hun twee voren, ja, dat is een beetje vreemd. Sinds wanneer hebben mensen twee voren? Ik denk toch dat de vertalers heus wel geweten hebben dat de mens twee ogen heeft. Ze krijgen gewoon de blinddoek om. Daar staat hij. Kom ik straks wel op terug. Maar daar gaat het immers over. Israël zou toch verblind worden? Zou zien de zien en niet bemerken? Ze zou gebonden worden aan de ogen. Zou een bedekking, een deksel op of over de ogen komen? Zie? Nou, dan heb je het verhaal bij elkaar. Eerst gaat het over harten, dan gaat het over voren, dan gaat het over ogen. En in de praktijk wordt het allemaal bij elkaar gedekt door het ene begrip Ayin. Ayin als oog, maar ook Ayin als bron. De bron van het leven van de mens, de bron van zijn handelen, is immers wat hij gelooft, zijn hart. Wat uit zijn hart voorkomt, dat straalt uit zijn oog naar buiten, enzovoorts. Dat is de voedingsbodem van, of de bron van heel zijn levenswandel, enzovoort. Nou, beter kan ik het niet uitleggen. Het is erg abstract allemaal, natuurlijk. En ik denk altijd maar, ik moet veel oefenen om dat goed onder woorden te brengen. Die moet me veel oefenen om het op te pakken. Ik weet dat het moeilijk is, maar vooruit maar. Waar het dus om gaat is dat het volk is verdeeld. Daarom is het land verdeeld, namelijk geploegd. En van mijn part zegt u, dan zijn het geen voren, maar er zijn het gaten in de grond. Want die maken ze altijd om er aardappelen in te steken enzovoorts. Dan zeg ik, nou ja, dan is het zoiets. Er zijn het putjes die in de grond gemaakt worden en geen voren. Maar dat maakt principieel geen enkel verschil. Het maken van allemaal aparte kuiltjes is gewoon veel te omslachtig. En daarom trekt men gewoon één voor en gooit daar het zaad in. Of hoe dat maar werkt dan. Hè? De bollen, weet ik het. Hè? Bloembollen. Vermoedelijk narcissen in dit geval. Maar daar gaat het nou niet over. Dus daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. Op het verdeelde veld. Zou je dus eigenlijk moeten zeggen, het veld waarin gaten zitten. Maar het is meteen de verwijzing naar zowel het hart in de volgende verse als de ogen in de volgende verse. Dan staat er in vers 5. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven. Dat is ook een moeilijke. Wel, Samaria, dat is niet zo moeilijk. Samaria is namelijk de hoofdstad van 10 stammenrijk. Daar hebben we vorige keer geloof ik ook al een poosje over gesproken. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. De inwoners van Samaria zijn dan gewoon degene die deel uitmaken van de 10 stammenrijk. In een wat breder verband. Zij zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven. En nou zoeken wij ons wezenloos op de kaart naar het plaatsje met de naam Bet-Aven. En dat vinden wij niet. Als het goed is. En als we het wel vinden, dan deugt de kaart niet. Dat heb ik al eens vaker gezegd. In verband met andere plaatsnamen, maar dat blijft gewoon zo. Bet-Aven blijkt namelijk niks anders te zijn dan Bet-El. Maar Bet-El dus gewoon. Hè? Bet-El betekent huis gods. Maar aangezien men zo'n kalf had neergezet ter aanbidding, in Bet-El was het voor de Heer natuurlijk een beetje moeilijk om dat Bet-El te blijven noemen. Huis God. Want het was niet een huis van God, het was een huis der zonde. En dat is nou eenmaal Bet-Aven, of Bet-Aven, betekent huis van zonde. Meer niet. Dus het is Bet-El, maar het wordt anders genoemd, omdat God daar niet woont. Omdat God zich daaruit terugtrekt. Dat verklaart dan tevens waarom in vers 15 ineens weer Bethel genoemd wordt. Daar staat ronduit Bethel. Maar dat Bethel in vers 15 is hetzelfde als Bet-Aven in vers 5. De verwijzing trouwens is naar 1 Koningen 12, waarover dat kalf gesproken wordt. Dus 1 Koningen 12. Waar Jerobeam overgaat tot afgoderij. Begrijpen we goed, over de typologische betekenis van het verhaal heb ik het helemaal niet nu. Maar alleen over gewoon wat er gebeurde, de geschiedenis. Zonder geschiedkundige betekenis. Er staat in vers 28 van 1 Koningen 12. Daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren. En hij zei tot hen: het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En dan heb je ze dan. Hè? 1 in Bethel en 1 in Dan. 2 gouden kalveren. En vanwege die kalverendienst wordt Bethel dan vervolgens Bet-Aven genoemd. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar er zit inderdaad een heleboel achter. Want u weet net zo goed als ik dat ook Jerobeam wist dat het niet 2 gouden kalveren waren die Israël uit Egypte verlost hadden. Ja. Iemand die dat zou gedacht hebben, zou het nooit gebracht hebben tot koning over een 10-stammenrijk. Hij heeft heus wel geweten dat het Jehovah was die hen uitgeleid had uit Egypte. Ik wil het nog eens moeilijker maken. Dat wist Aaron ook wel hoor. Maar Aaron was de eerste die zo'n gouden kalf maakte in Israël. Nou ja, te midden van het volk. Niet in het land, maar in het volk. Hè? Terwijl Mozes de berg op was om de wet, het oude verbond dus, uit de hand des Heren te ontvangen, maakte de hoge priester, je zou eens kunnen zeggen, terwijl de koning de berg op was om de wet te ontvangen, maakte de hoge priester, de andere leidsman van het volk, maakte het gouden kalf om te aanbidden. Denk je nou echt dat die mensen gedacht hebben dat de gouden kalf hen uit Egypte verlost? En denk je nou echt dat Jerobeam dat daarna nog eens herhaalt? Wel nee. Ze hebben heus wel geweten dat het gouden kalf een beeld is van Jehovah zelf. Ach, als er maar 1 God is, dan is een gouden kalf die tot God gemaakt wordt een uitbeelding van de ene ware God. En ik heb er ook niet de minste moeite mee om uit te leggen dat goud een type is van de vader der eeuwigheid, want goud staat voor eeuwigheid, dus de vader der eeuwigheid en die weet wie dat is, hè? Goed, dan hoef ik dat niet uit te leggen. En een kalf is een zoon van een oude stier. Dus het kalf is een beeld van de zoon. In Egypte hadden ze die oude stier, de apis. De beest ging steeds dood trouwens. Er werd er weer een andere uitgezocht. Eentje maar hoor. De apisdienst, hè? Die ene zwarte stier. Nou goed, en de gouden kalf, dat is een verjongde versie, maar tegelijkertijd een vereeuwigde versie van die oude. Het is een volkomen logisch verhaal. Waaruit volgt dat de gouden kalf een beeld is van Christus. Dat wel, natuurlijk. Maar weet u, er was ook eens een koperen slang in de woestijn, waarvan het zo zonder meer duidelijk is, omdat het rechtstreeks in de Bijbel staat, dat het een beeld is van Christus. Nou ja, van de Zoon des Mensen, staat er in Johannes 3. Maar diezelfde koperen slang werd later in de dagen van de koningen gebruikt voor afgoderij. Met afgoderij meegepleegd. En toen was het de Heer die het feitelijk liet vernietigen. Want dat is wat er later mee gebeurd is. Het werd tot stof gemaakt, die koperen slang. Maar het was een beeld van Christus, oorspronkelijk. Het enige verschil met die gouden kalver is dat de koperen slang ooit gemaakt werd in opdracht van God. Maar het werd later misbruikt en daarom weggedaan. En de gouden kalveren werden niet gemaakt in opdracht van God. Want dat is het enige verschil. Want de overeenkomst is dat het allemaal een beeld is van de Heer Jezus Christus. Maar zodra het misbruikt wordt en een doel wordt op zichzelf, zodra het losgemaakt wordt van die ene waarachtige God, zal ik maar zeggen, is het afgoderij. En eigenlijk is dat zo met alles. Het is altijd zo. Alles wat losgemaakt wordt van God, alles wat gezien, wat beschouwd wordt als onafhankelijk van God zelf, wel, dat dient een afgodisch doel, zo is het nou, want dat is het principe van afgoderij. Dat het verband met de schepper niet meer gezien wordt. En de grote fout van Israël en van Jerobeam is dan ook dat hij op eigenzinnige wijze, onafhankelijke wijze, zelf bepaalt hoe hij God zal dienen. En dat is niks nieuws, want dat was al uitgevonden door, ik wou zeggen Kain, maar terwijl ik erover nadenk, ben ik er niet meer zo zeker van of hij wel de eerste was die, want ik zou natuurlijk ook de slang kunnen noemen. En ik zou ook zelfs Adam kunnen noemen. Hè? Ze zouden zelf wel uitmaken hoe ze als God zouden worden. en hoe God gediend kon worden, enzovoorts. Hè? Maar later in Abel, in Kain, wordt dat gedemonstreerd in zijn eigendunkelijke godsdienst, heet zoiets, in Colossense, geloof ik. Hè? En hij bepaalde zelf wel wat voor offer hij zou brengen, op welke wijze, enzovoorts. Nou, zo is het ook met de gouden kalf, met het gouden kalf en met de gouden kalveren, die twee die Jerobeam maakte. Nou goed, dan laat ik het dan maar even bij. In ieder geval wordt het door de Heer veroordeeld. Gij zult u geen gesneden beeld nog één gelijkenis maken. En waarom niet? Wel, dat is eenvoudig genoeg. Omdat God zelf zich wel een gesneden beeld, namelijk een gelijkenis, zou maken. God zelf zou zichzelf wel een gestalte kunnen geven. En God zou zichzelf uitdrukken in een beeld. En daar heb ik het gewoon over de Heer Jezus. Nou, als het kalf een uitbeelding is van de Godheid, is hij dus in de plaats van de Heer Jezus. Daar komt het op neer, in plaats van de Messias dus eigenlijk. En het verbod om zelf zo'n ding te maken, dat hangt samen met dat de Heer zegt, ik maak het zelf al. Maar niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En voor zover er in het Oude Testament beelden gevonden worden van Christus, is dat omdat God zelf inderdaad die beelden maakte. Want niet alleen is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid Christus zelf, maar daar zijn ook voorafschaduwingen van natuurlijk in de diverse voorwerpen en ceremoniën die ingesteld werden onder de wet. Dus ook allemaal beelden van Christus. Dat begint in Genesis, allemaal beelden van Christus. Maar de Heer zegt, denk erom, jullie maken ze niet, ik maak ze wel. En als zij doen, op eigen manier, dan mag het misschien goed bedoeld zijn, maar dan is het in ieder geval verkeerd en wordt het veroordeeld. Nou goed, daar ga ik verder maar niet op in. Dus hoe dan ook, Bet-Aven in Hosea 10 vers 5 is dus Bet-El, maar het wordt Bet-Aven genoemd, het wordt huis van de zonde genoemd, omdat dat kalf daar was neergezet. Het noemen van Samaria trouwens, dat hangt tegelijkertijd weer mee samen met dat eerstgeboorterecht wat we besproken hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 9 vers 8 bijvoorbeeld. Hè. Ephraim, Samaria, de 10 stammen, het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht hangt rechtstreeks samen met het koningschap. En dat was het voorgaande vers. We hebben geen koning. Wel, de koning is eigenlijk de eerstgeborene, maar degene die deel uitmaken van die eerstgeborenen, namelijk Samaria, ze zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven. Want zijn volk, namelijk het volk van Bet-Aven, of het volk van het kalf, het volk van dat kalf zal over het kalf, over hetzelfde, treuren. Er staat ook waarom, aan het eind van het vers, namelijk omdat zij van hetzelfde is weggevaren. Het punt is namelijk dat het kalf, aan de ene kant zou het kalf verwoest worden, aan de andere kant zou Israël zelf weggevoerd worden. Het zou van hetzelfde wegvaren, staat het, zou weggevoerd worden in ballingschap. Men zou het achter moeten laten. Dus, er staat, men zal verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven, want zijn volk zal over hetzelfde treuren. Mitsgaders zijn gemarim. Dat is een mooie uitdrukking hoor. Er staat gewoon, mitsgaders zijn zwarten. Gemarim. Zwarten. En waarom worden ze zo genoemd? Wel, omdat ze in zwart gekleed gaan. En bekend is dat een beschrijving is van de Baalpriesters. Om een of andere reden, die ik nog steeds niet begrijp, is het zeer gebruikelijk dat mensen die zich speciaal toewijden aan godsdienstige aangelegenheden, daartoe in het zwart gekleed gaan. Dus heel, ik zeg het toch netjes, ik heb er toch geen kritiek op. Ik stel het alleen maar vast, dat was toen zo. Het is niet altijd zo, dat weet ik ook wel. Het is altijd of zwart of wit. En tegenwoordig ook wel eens oranje en later rood. Want oranje was te zeer Nederlands, zal ik maar zeggen. Zag je lui lopen in het oranje in Amsterdam en dan dacht je natuurlijk, dan gaat het Nederlands elftal. Maar bij het natellen bleek dat dat niet het geval was. Dus, en omdat rood over het algemeen toch wat populairder is geworden dan oranje. Ja, u krijgt even de tijd. Kleedt men zich dan nu in het rood? Die jongens die hadden hier, zaten hier in Wezep, hè? Hier net over de sporen. Ja, tegenwoordig waait er weer een andere vlag. Die heb ik laatst gezien. Dat was rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Als het goed was. Ik heb niet zo goed gekeken, dat was niet zo. Maar dan hing de RS Hoop vlag. Dus toen hadden ze alle kleuren bij elkaar daar. Goed, maar dat was een tijdelijke zaak. Nee, niet dat er hoop was, maar dat die... Nou ja. Ze zijn daar dus weer weg. Ze hadden het tijdelijk gehuurd, hè. Zo was dat, hè. Goed. Dus daar gaat het verder niet om. Maar van oudsher is het zwart of wit. Eén van beide. Maar in de praktijk blijft dat dezelfde betekenis houden. Want zwart is in principe kleurloosheid. Alle kleur is weg. Het zwart is duisternis, is nacht, enzovoorts. En ik vind het toch wel opmerkelijk dat Baalpriesters in het zwart gekleed gingen, want ze geven daarmee op uitstekende wijze hun positie aan. Daarna hebben wij ook nog lui van hetzelfde gehalte die in het wit gekleed gaan. Dat is in het oosten, de oosterse mystieken is dat over het algemeen meer het geval. Die kleden zich in het wit, maar dat komt in de eerste plaats omdat ze het anders veel te warm krijgen in die streken. Dat is een heel, heel praktische aangelegenheid natuurlijk. En het andere is dat, dat wit, wel men claimt dan natuurlijk alle kleuren te kennen. Want dat, wit is de verzameling van alle kleuren. Dat is precies tegenovergestelde van zwart. Wit is de verzameling van alle kleuren. Maar wit wordt ook wel degelijk in verband gebracht met de dood. Namelijk met witte as bijvoorbeeld. En als men zich al heeft onttrokken aan het leven. Als men onthecht is, om dan eens maar een paar plechtige termen te gebruiken. Dan gaat men in het wit. Maar in de praktijk bedoelt men wel degelijk kleurloosheid. Dat het dat officieel niet is, in technische zin niet is, doet daar niks aan af. Dus hoe dan ook, is kleurloosheid. Als je de tabernakel hebt, en eventueel de tempel, dan is dat verre van kleurloos. Wel, daar is wit natuurlijk een belangrijke kleur, maar dan komt het wit altijd dient als basis voor al het andere. Maar wit is de belangrijke kleur. Daarop worden er in ieder geval hoofdkleuren gebruikt, bepaalde door de Bijbel bepaalde hoofdkleuren, maar in ieder geval was het een kleurige aangelegenheid, samen met de kleuren van al die edele metalen, die ook gebruikt werden in de tempel, dan wel de tabernakel. En ook de hoge priester was, als ze zich vertoonde, een zeer kleurrijke verschijning. Ja. Behalve op één dag, behalve op Grote Verzoendag. Want, oh, dat is een mooie gelegenheid om dat te vertellen, want op Grote Verzoendag, dan moest hij dienst doen als hoge priester, de enige echte dienst van de hoge priester, wat per se de hoge priester moest doen, niemand anders. En dan was hij niet gekleed in zijn normale hoge priesterlijk kleed, maar helemaal in het wit. Puur wit, met ook een witte hoofddeksel op, helemaal in het wit. Maar de hoge priester die ingaat in het heilige der heiligen, om verzoening te doen op de Grote Verzoendag voor de zonden des volks, is een beeld van de Heere Jezus Christus die stierf, dat is zwart. Maar daarna uit de dood opstond, en dat is wit. Zodat wit wel degelijk in verband gebracht wordt met de dood. Maar niet omdat het de dood zelf is, maar het ligt er voorbij. Maar van deze kant van het graf gezien, mist men soms het onderscheid. Omdat het allemaal in de toekomst ligt dan. Maar zo is het wel. Zwart is de dood en wat daarna volgt is wit. Dat wil zeggen, als de duisternis voorbij, daar is het licht. En daar komen alle kleuren en alle tegenstellingen eventueel. Al dingen die onderscheiden zijn bij elkaar. Dan hebben we ook één hoge priester die tegelijkertijd ook koning is enzovoorts. Het leidt naar een schepping waarin God is alles en in allen en waarin die onderscheiden feitelijk niet meer bestaan. Dat is wat in het wit wordt uitgebeeld. Maar voor het overige, in de praktische dienst, gewoon in de rest van het jaar zal ik maar zeggen, was de Joodse godsdienst zeker een kleurrijke vertoning. Zo hoort het ook. Maar deze lui waren zwart. Want zij dienen ook feitelijk niets. Zij zijn niet verlicht. Zij hebben geen licht ontvangen. Zij wandelen in duisternis en illustreren dat ook. En als ik denk dat ik er nog wat anders mee bedoeld heb, dan is dat niet het geval. Maar ik zou daar natuurlijk wel een paar betekenissen aan kunnen geven. Maar dat kunt u zelf ook wel. Dus dat hoef ik niet te doen. Het is in ieder geval karakteristiek en niemand kan zeggen dat zwart zo mooi is. Hè? Nou, deze lui worden spottend zwarte genoemd. Als je in de naslagwerken kijkt, dan zie je het woord gemarim staan. En sommigen verklaren het dan dat zijn ingewijden. Ingewijden is dan de term voor die lui die ingewijd zijn in een bepaalde godsdienst. Hè? Degene die de wijsheid in pacht hebben, die verondersteld worden te weten enzovoorts. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Dat kan nooit. Iemand die zwart is, kan nooit ingewijd zijn. Iemand die zwart is, weet niks. Iemand die zwart is, is in duisternis. Kun je zo zien. Dus vertaal het dan niet met ingewijde, betekent het niet, betekent gewoon zwarte. En het is bepaald niet als compliment bedoeld, hè. Het is dan gewoon die zwarte. Mitschaders zijn zwarte. Niet priesters, want het zijn niet echt priesters natuurlijk. Het zijn zwarte, ze leven in duisternis. En ze zijn bovendien door het volk aangesteld om die Baal namens het volk te dienen. Zodat je van het hele volk vervolgens kunt zeggen dat het in duisternis valt. Wel, ze verheugden zich over die gouden kalveren. Maar zij zullen inderdaad in de rouw gaan. Ze waren altijd al in het zwart. Nou kunnen ze helemaal in de rouw, want de kalveren zullen verwoest worden. Of in ieder geval weggenomen worden. Want in feite is het zo dat minstens één van die kalveren is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar dat staat in het volgende vers en dat was pas na de koffie. Wij waren bij die zwarten gebleven, te weten de gemarim uit vers 5. De term gemarim komt vrijwel niet voor in de Bijbel. Het is alleen hier en in 2 Koningen 23 vers 5 en Zefania 1 vers 4. Dat was het dan. Allemaal in dezelfde toepassing. Aanduiding dus van deze Baalpriesters die zich verheugden over het kalf van Bethel. Maar hier heet het dan Bet-Aven. Maar de heerlijkheid van het kalf zou weggevoerd worden. En het volk zou van het kalf weggevoerd worden. Daar komt het op neer. Overigens, in 2 Koningen lees je dus over 2 kalveren. 1 in Dan en 1 in Bethel. En hier lees je over een kalf in Bet-Aven. Wel, als je dan moet kiezen tussen Dan en Bethel, dan is het uiteraard Bethel wat hier genoemd wordt met de naam Bet-Aven. Zo makkelijk is dat, hè? En daar laten we het bij. Dan ga ik naar vers 6, want daar staat, ja, datzelfde zal naar Assur gevoerd worden tot geschenk, of als geschenk, voor de koning Jareb. En dat is het dan. Dat mooie kalf wat ze gemaakt hebben, waar ze zo duur voor gecollecteerd hebben enzovoorts, hè? Het kalf dat zou weggevoerd worden in de ballingschap. Wel, het volk zelf ook natuurlijk, maar het kalf zou cadeau gedaan worden aan deze koning Jareb. De term kennen we al, want we zijn hem al tegengekomen in hoofdstuk 5, vers 13. De term betekent een koning die zal strijden. En het wordt gebruikt als aanduiding van de koning van Assyrië. Waarom niet die koning van Assyrië bij name genoemd wordt, is omdat het niet één naam te geven is. Want ik heb al eerder gezegd, het was Salmanassar de vijfde. Je kan je niet voorstellen dat mensen met zulke naam nog opvolgers vinden met dezelfde naam. Salmanassar, ik denk één is mooi genoeg, maar dan komen er nog veel meer die zo heten. Salmanassar 1 tot en met 5. En nummer 5 was dan de laatste, die nam de laatste koning van Israël. Hosea, merkwaardig hè, toen hij dan de laatste koning van Israël, Hosea, we zitten hier in Hosea, dan heb je weer een verband hè. En dan de laatste koning van Israël, namelijk Hosea, gevangen en belegerde Samaria. Waarna niet hij, maar Sargon II, niet te verwarren met een computerschaakprogramma, dat bestaat ook. Sargon II. Maar dit is koning Sargon II van Assur. Die veroverde vervolgens de stad. Zodat er meerdere koningen waren die betrokken waren bij de val van Samaria. Koningen dus der Assyriërs, van het Assyrische wereldrijk. Maar hier worden ze gewoon met één naam aangeduid, koning Jareb. En zoals die farao van Egypte, de koning van Egypte aanduidt met de titel farao, zo wordt hier de koning der Assyriërs aangeduid met deze term. De koning die zal strijden. Wie het is kan niet schelen, maar hij heet nou helemaal zo. Koning Jareb. De koning die zal strijden, de koning van de Assyriërs, die zal dus dit kalf ten geschenke krijgen. Waarschijnlijk zet hij hem ergens in de hal. Nee, naast de deur van het toilet. Hè? Zoiets, ja, je weet je veel. Als je er twee heeft, kun je er mooi een draaimolen van maken, weet je. Nou goed. Maar zoiets voor iets onbenulligs, gewoon, hè. Er wordt niks zinners mee gedaan verder. Zonde van het geld dus eigenlijk. En daarom staat er ook, Efraïm zal schaamte behalen. En Israël zal beschaamd worden. Let even op dat de namen Efraïm en Israël synoniem verklaard worden hier. Het is hetzelfde. Dat heb ik al eerder gezegd. De naam Israël, de naam van het volk als geheel, ging uiteraard primair mee met de eerstgeborene. En dat is Efraïm. Dat wij tegenwoordig Juda, het Jodendom dus, aanduiden met de naam Israël, is omdat wij niet meer weten waar Efraïm gebleven is. Dat is het verhaal. Want toen het tienstammenrijk onder Efraïm weggevoerd was in Assyrische ballingschap, bleef alleen het tweestammenrijk onder de naam Juda over. En we zaten dan met die naam Israël. We kunnen hem dan alleen nog maar geven aan Juda. Maar hij hoort bij Efraïm, bij het tienstammenrijk. En dat blijkt hier dan ook weer. Efraïm zal schaamte behalen. Namelijk, of en, maar dat betekent namelijk, Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. Dat wil zeggen, Israël heeft plannen gemaakt, Israël heeft woorden gesproken, Israël heeft verbonden gemaakt, maar er komt allemaal niks van terecht. Men zal beschaamd worden, men heeft zijn vertrouwen gesteld op andere goden en dus ook op andere volkeren, maar men zal beschaamd worden, want alleen wie op de Heer zijn vertrouwen stelt, zal niet beschaamd worden. Maar dat staat weer ergens anders. Dat is het, hè. Beschaamd worden wil gewoon zeggen, teleurgesteld worden. Het komt niet uit. Men had een raadslag gemaakt, men had beraadslaagd, men had een plan gemaakt voor de toekomst. Maar het komt niet uit. Men zal worden weggevoerd worden in Assyrische ballingschap en het kalf zelfs ook. En dus, de koning van Samaria is of wordt afgehouden als schuim op het water, staat er. Want het gaat er nog steeds om dat de koning van Israël zal worden weggenomen. Dat stond al in vers 3. Wij hebben geen koning, stond daar. En in vers 7 staat, de koning van Samaria is afgehouden. Dat koningshuis over het tienstammenrijk, wat begon met Jerobeam uit de stam van Efraïm, wel, dat zal worden afgesneden, staat er, als schuim op het water. Dat moet verwacht wel een toelichting. Dat afhouden, wat hier vertaald is met afhouden, dat betekent letterlijk dat het op iets anders gericht is. Dat het zich anders oriënteert. Daardoor raakt het de band met het voorgaande kwijt. Het richt zich op iets anders. En dat betekent dat eerst de koning van Samaria zich op iets anders richt. Op andere goden, zullen we dus maar zeggen. Maar het resultaat daarvan is dat het dus inderdaad een andere weg gaat. En die weg is dan van de troon af. En in ballingschap. En die koning van Samaria, die uiteindelijk zo van de troon werd afgehaald, dat was dus inderdaad een koning onder dezelfde naam als deze profeet, namelijk Hosea. En dat verklaart ook waarom het uitgerekend deze Hosea is die daar nou weer over profiteert. Als schuim op het water staat er. Ja, want schuim op het water, wel, schuim is water. Is wat mee gebeurd. Er zit wat door en bovendien is er erg veel lucht in. Het is schuim geworden. Het is de werking van het zuurdecem ondergaan. Dat is hetzelfde. Het zwelt, weet je wel, buiten proporties. Weet je nog? Uw vijgen zijn als schuim, we hebben het wel eens gelezen. Nou, het is hier schuim op het water. En als schuim op het water is, dan kun je ermee rekenen dat het schuim ook inderdaad weggeblazen wordt. Het komt uit het water, het ligt erop in plaats van erin. Het gaat een andere weg, het richt zich op wat anders en het verdwijnt. Dat is wat hier ook gebeurt. En hoewel schuim ook wel beschouwd wordt als een kroon. Nou ja, op bier, ja, maar op water, goed. Maar dat hebben we al eens besproken, geloof ik. Is het niet? Was het niet hier? Ik kan het allemaal nooit onthouden. Maar goed. Dus dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Schuim kan beschouwd worden als een kroon, maar het verdwijnt wel. En zo is het hier. En de hoogten van Aven is er als zonde. Dat is vers 8. En het slaat dus weer op Bethel. De hoogten. En de hoogten zijn die toppen, die bergtoppen waarop die altaren stonden, waarop die kalveren stonden, waarop die opgerichte beelden stonden. Die hoogten van Aven, Israël zonde, zullen verdelgd worden, eventueel met de grond gelijk gemaakt worden. Weet je wat er ontstaat? Er zullen hoogten verdelgd worden. Weet je wat er dan ontstaat? Dan ontstaat er een vallei, die bij gelegenheid dan ligt vol met dorre doodsbeenderen. Een vlakte. Een vallei, een vlakte. Dus alle oneffenheden, of oneffenheden is het woord nou niet, maar als alle hoogten weg zijn, dan hou je alleen een vlakte over. Het ideaal van sommige Nederlanders. Alle koppen eraf, en dat is mooi allemaal gelijk. En wat je dan overhoudt zijn in de praktijk door de doodsbeenderen. Gewoon universele waarheid, zo is het nou eenmaal. Hè? Goed. Dus de hoogte van avond zullen verdelgen, een vlak gemaakt worden voor een vallei, een vlakte. En dan staat de doornen en distelen zullen op hun lieder altaren opkomen. Want zo gaat dat nou eenmaal. Als ik dit lees, denk ik altijd aan Colossense. Waar staat dat alle instellingen van mensen, alle wetten van mensen, door het gebruik vanzelf verloren gaan, vernietigd worden. En zo is het. Mensen bouwen altaren, maar vroeg of laat klimmen daar de doornen en distels overheen. Je kunt een tuinpaardje aanleggen, maar over een paar dagen, nou over een paar maanden, want het is toevallig januari, maar dan moet je met je aardappelmesje, weet je wel, dat moesten wij vroeger. Het gras en het onkruid heet het dan prompt, de madeliefjes zelfs tussen de stenen uit krabben. Nou zo gaat het, je kunt wel opbouwen, maar als je het niet onderhoudt, dan blijft het niet bestaan. Al wat een mens maakt, verdwijnt eigenlijk vanzelf. Daar komt het op neer. En dat wordt hier ook, daar wordt hier op gezinspeeld. Doornen en distelen zullen op hun lieder altaren komen. U weet waar doornen en distelen een beeld van zijn? Van de zorgvuldigheden des levens, of deze eeuw, of hoe dat maar heet, in Matthäus 13. De rijkdom van deze wereld. Zijn doornen en distelen die het goede zaad, tarwe was het in dat geval, verstikken. Dus doornen en distel heeft te maken met alle gebruiken van mensen. Al wat mensen doen en menen te moeten doen enzovoorts. Maar het verstikt het tarwegaan. Dat was Matthäus 13 vers 7 en vers 22 eigenlijk, want daar staat dat. En dat is een aardige gedachte, want in feite zijn die altaren natuurlijk het werk van mensen. Maar ook door het werk van mensen zullen die altaren vernietigd worden. Het gaat toch voorbij. Dat is trouwens wat die hoge priester, hoe weet het, die man ook weer, ook al zei, ik meen in Johannes ergens, die zei, kijk, als het werk is van mensen, dan verdwijnt het vanzelf. En als het niet het werk is van mensen, maar van God, dan kunnen wij toch niks tegen uitrichten. Oh, dat was Gamaliel. Ja, natuurlijk, die kameel was dat, hè. Gamaliel, ja. Die Gimo, hè. De kameel van God heet zijn naam, jazeker. Inderdaad, maar dat was een goede gedachte. Als alle schriftgeleerden zo wijs waren, waren we een mooi eind in de goede richting, hè? Als het werk van God is, kunnen we niks tegen uitrichten. Als het werk van mens is, dan hoeven we er niks aan te doen, want dan verdwijnt het vanzelf. Ja, dat is hier. De baaldienst is het werk van mensen, het verdwijnt dus vanzelf. En dat wordt uitgebeeld door die doornen en distelen. Want de altaren waren door mensen gebouwd, maar doornen en distelen zijn een beeld van mensenwerk. Zonde in het algemeen natuurlijk, maar in het algemeen van mensenwerk. Zorgvuldigheden, hoe heet het nou? Ik zal het moeten toch eigenlijk eens even opzoeken. Ik weet het niet uit het hoofd. Het stond hier altijd ergens. Matthäus 13. Ja, ja. Matthäus 13 is het vers... in vers 7 eigenlijk eerst, want daar staat... Nee, vers 8. Ja, vers 7. Een ander deel van het zaad viel in de doornen. Nou, we hebben het over doornen en distelen, hè. Viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En het commentaar daarop wordt gevonden in vers 22, namelijk... En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort... en de zorgvuldigheid deze aion, zorgvuldigheid deze eeuw... namelijk de verleiding des rijkdoms, verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus al wat de mens doet, ons streven van de mens... Dat wordt uitgebeeld door doornen en distelen. Waarbij ze nog een bijzonderheid voordoet. Want doornen, letterlijk doornen, zijn eigenlijk onvolgroeide delen van de plant. Ik heb me eens laten wijsmaken dat een doorn een onvolgroeide tak is aan een plant. De tak volgroeit niet, zou een tak moeten komen, maar er komt geen tak. Het ontwikkelt zich niet, het blijft een doorn. Het is dus een tegengehouden ontwikkeling eigenlijk. Dat is, het is niet volgroeid. Het is een ontwikkeling die gestopt is. Want dat is een beeld van de zonde. God doet zijn werk, de mensen houden tegen. Wat krijg je? Die scherpe dingen. En we weten dat heel eenvoudig, omdat we, wel, we, ik niet hoor, maar er zijn mensen dan, in Wageningen of zo, die zijn in staat om bijvoorbeeld van die braamstruiken te kweken die wij ook achter de tuin hebben staan, waaraan geen doornen zitten. Maar in de praktijk blijkt dus dat de plek waar een doorn zou zitten, van nature, daar zit dan een tak. Dat is het verhaal. Dan is het ineens wel volgroeid. Men veredelt zo'n plant en dan verdwijnen de doornen en dan komen de takken aan. Ja, wel bramen. Wel bramen. Je moet alleen oppassen. Want als je die bramen niet plukt, maar gewoon op de grond laat vallen, dan komt er op dezelfde plek vervolgens een braamstruik op die weer doornen heeft. Dus zo'n plant plant zich niet voor het vieren het zaad. Je moet hem dus stekken om hem dus kwaliteit te houden, om het edele te houden. Daar zit een heleboel aan vast, maar daarom wij die veredeld zijn, wij die nieuwe scheppingen geworden zijn, die verlost zijn van de macht van de zonde, hebben dan ook deel gekregen aan Christus. Je zou kunnen zeggen, we zijn een stek eigenlijk van Christus. Niet in de zin van dat we door Christus verwekt zijn, want zo ligt dat niet, maar in de zin van dat we deel hebben gekregen aan het bestaande leven van Christus. Dat is wat uitgebeeld wordt in het proces van het stekken. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Want het is nog maar nauwelijks bijbelstudie, hè. Maar goed, daarom is het wel interessant, hoor. Maar doornen en distelen zijn dus een beeld van de verleiding des rijkdoms. Dat wil zeggen, heeft te maken met de werken van de mens in deze tegenwoordige wereld. En de aard van deze wereld, die altijd gericht is op ontwikkeling. Hij moet het zelf doen. Hij vindt zelf altaren uit. Hij vindt zelf gouden kalver uit. Hij verdient zelf geld genoeg om die dingen bovendien nog te kunnen bekostigen ook. Enzovoorts. Maar ze gaan inderdaad ten onder aan wat het eigenlijk is, doornen en distelen. Dus zo hoort het ook eigenlijk, hè. Nou, dan zijn we weer terug in Hosea 10. Waar dan staat in vers 8, doornen en distelen zullen op hun lieder altaren opkomen en ze zullen zeggen tot de bergen, bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. En dat is dan het einde van deze pericoop, want die loopt dan vanaf vers 1 tot en met vers 8, zo ongeveer. Ik hou het daar tenminste maar op. Niet iedereen is het met me eens, heb ik gezien, maar het maakt ook niet zoveel uit ook. Dus het einde van deze pericoop. Men zal zeggen, tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. En dat is belangrijk, dit vers. Niet voor het verband hier, want ik zou net zo goed kunnen zeggen amen en volgende keer de volgende pericoop. Dan mis je niet zoveel. Maar vermoedelijk merkt u ook dat dit een bekende uitspraak is die herhaald wordt. In ieder geval in Openbaring 6. Want daar staat bergen valt op, onze heuvelen bedekt ons, enzovoorts. En dat zoek ik dan maar even op. Niet zozeer vanwege de betekenis daarvan in Hosea, maar wel vanwege de betekenis daarvan in Openbaring. Daar staat namelijk in Openbaring 6, vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En zo hoort dat, want het met de hoofdletter is namelijk het lam uit vers 1. Dus ik zag toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Vermoedelijk waren ze al schuim geworden, die vijgen. Hè? Als hij van een grote wind geschud wordt en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, de groten en de rijken en de oversten over duizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken, staat er, en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Vraagteken. De zaak is nu, om er even mee te beginnen, dat dit schriftgedeelte spreekt over de gebeurtenissen die plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En voor wie dat niet snapt, zeg ik dan alleen nog maar, dat is dan toch minstens 7 jaar na de opname van de gemeente. En dat is dus nog toekomst. En dat betekent dat volgens Openbaring 6, die uitspraak uit Hosea 10, in ieder geval nog van toepassing is in de toekomst. En dat betekent dus ook dat als we de hele avond al hebben staan praten en ook de vorige avonden over dat Israël zou weggevoerd worden in ballingschap, dat dat niet slechts van toepassing is op Assur, de Assyrische ballingschap, en op koning Salmanassar Sargon II enzovoorts, maar dat die hele term Jareb inderdaad ook van toepassing is op een vorst die in de toekomst zal komen. Coming Prince. Die vorst, hè. Die vorst die in de toekomst zal komen, die Israël uit het land zal uitvoeren. In de verdrukking namelijk, na de opname van de gemeente. En het belang van deze profetie in Hosea 10 ligt niet alleen in de Assyrische ballingschap die zou komen over Israël, maar het ligt ook in een ballingschap die in de toekomst zal komen, een oordeel wat in de toekomst zal komen over Israël. En het verbond waarover wij even lazen, Israël verbonden maakt, dat is in ieder geval ook dat verbond uit Jesaja 28. Maar het is zeker en zelfs in heel belangrijke mate het verbond uit Daniël 9 vers 27. Laatste vers van Daniël 9. Namelijk, hij zal met de velen een verbond sluiten. Ik zeg het dan maar met gewone woorden, want een andere keer behandelen we dat vers wel. Maar wat daar gezegd wordt in elk geval, is dat daar een verbond gesloten wordt tussen Israël en een vorst over heidense volkeren. De koning van Babel noem ik hem voor het gemak altijd maar. Als ik Daniël bespreek, moet ik eigenlijk zeggen de kleine hoorn. Maar niettemin, Israël sluit daar een verbond met de heidense mogendheid. Zelfs de meest machtige heidense mogendheid van dat moment. Het is een verbond niet met de Heere, maar een verbond met een andere koning en daarom ook een verbond met een andere god. In feite Satan zelf. En juist daarom komt het oordeel over. Zij zweren, maar niet bij Jehovah, maar ze zweren bij een heel andere god. En vandaar dat het oordeel komt. En als dan in Openbaring 6 deze uitspraak wordt aangehaald uit Hosea, betekende dat de profetie van Hosea inderdaad ook van toepassing is op nog toekomstige dagen. En dat de wegvoering in Assyrische ballingschap model staat voor de wegvoering in de toekomst. Nou, een oordeel over Israël in het algemeen. Dat in elk geval. Dat is trouwens niks nieuws, want zoals mijn grootvader al beweerde, want ik heb het van hem letterlijk zo geleerd, die zei, als de omstandigheden weer hetzelfde zijn, dan worden dezelfde profetieën weer van kracht. Dus een beetje onnauwkeurig gezegd, dat weet ik, maar het klopt wel. En dat was in zijn discussie met professor Aalders, die dan zei, nee, die profetieën over een herstel van Israël en al die dingen meer, dat is in het verleden allemaal al vervuld, want ze zijn teruggekomen uit de ballingschap enzovoorts. En dan zei mijn grootvader, dat kan wel wezen, dat zal ik ook niet ontkennen, maar het neemt niet weg dat dezelfde profetieën weer van kracht worden in de toekomst. En het is duidelijk te zien, ook uit de Oud-Testamentische geschiedenis, dat dezelfde profetieën op meerdere tijdstippen in de geschiedenis toegepast worden. Afgezien van het aloude principe wat we allemaal kennen, dat de geschiedenis zich herhaalt. Dus de profetieën ook. En in ieder geval één keer. En soms zelfs meerdere keren. Dus dat is het verhaal. De profetie over de wegvoering naar Syrische ballingschap wordt ook weer toegepast op de toekomst. En koning Jareb hier uit Hosea 10 bijvoorbeeld en uit Hosea 5 is dus net zo goed die kleine hoorn uit Daniel. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Kortom, hij is dezelfde als het beest uit de zee van Openbaring 13 en Openbaring 17. En Openbaring 12 ook eigenlijk. Maar dat ga ik nou allemaal niet aanhalen. Wat ik wel even wil aanhalen is Jesaja. Want eigenlijk komt de uitspraak niet eens uit Hosea 10. Maar hij komt uit Jesaja. Even kijken wat ik vinden kan. Jesaja 2, dacht ik. Jesaja 2, ja, vanaf vers 19. Daar staat namelijk, dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde. Nou, dat is wat in Openbaring 6 ook gezegd werd, namelijk, ze verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Dat is precies hetzelfde citaat. En dat vanwege de schrik des Heren, Jesaja 19, en vanwege de Heer, of 2 vers 19 bedoel ik, en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. En dan moet je eens opletten, dat heet hier de schrik des Heren. In Openbaring 6 heet het de dag der storms, de grote dag zijn storms. En dat is uiteraard hetzelfde. En in Hosea, waarin naar deze schriftplaatsen dus eigenlijk verwezen wordt, wordt gesproken over de heerlijkheid van het kalf, wat zal worden weggevoerd. Zijn heerlijkheid is weggevaren in de ballingschap en aan koning Jareb gegeven. En hier staat, zij zullen zich verbergen in de spelonken, de rotstenen, vanwege de heerlijkheid zijner majesteit. Zodat de heerlijkheid van de majesteit des Heren in Jesaja 2 vers 19 staat tegenover de heerlijkheid van het gouden kalf in Hosea 10 vers 6. 5 is het. Al die dingen bij elkaar. Je moet dus eigenlijk deze drie schriftplaatsen naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. En je zult zien dat ze naar elkaar verwijzen. In ieder geval, Hosea wijst naar Jesaja en Jesaja wijst naar Hosea. En vallen we dan niet lastig met vragen wie dan het eerste geschreven heeft, want dat maakt me niks uit. Hè? Wie het eerste geschreven heeft. Het is de Heilige Geest die naar zijn eigen geschriften verwijst. Op voorhand of achteraf, dat maakt helemaal niks uit. En duidelijk is dat het in Openbaring 6 wordt aangehaald. En er is nog wat, want nou lees ik weer Hosea 10, daar staat in vers 8, de hoogten zullen verdelgd worden, maar hoogten zijn bergen. En als u dat niet ziet, dan zeg ik het andersom, bergen zijn hoogten. Maar die hoogten zullen verdelgd worden en ze zullen zeggen tot de bergen bedekt ons en de heuvelen valt op ons. En dat betekent dat die bergen en die heuvelen die op hen zouden moeten vallen, zijn de heuvelen en de bergen waarop zij hun afgoderij bedreven. Hier in Hosea 10 vers 8. En dat betekent dat als in Openbaring 6 vers 16 staat dat deze, die rijken en die machtigen enzovoorts en alle dienstknechten en vrijen die zeggen tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit, dat betekent nog steeds dat die bergen en deze steenrotsen een uitbeelding zijn van hun afgoderij. En dat betekent dat ze in hun eigen afgoderij, als gevolg van hun eigen afgoderij, zullen omkomen. En dat is ook wat er gebeurt. Je kunt zeggen, ze roepen hun eigen afgoden aan. Dat kan ook. Maar ze zullen er toch door omkomen. Maar dat is wat al zo lang gezegd is. Want de Heer zegt dat Hij het woord is. Jehovah is immers het woord des Heren. En weet je wat Hij van afgoden zegt? Juist. Dat ze stom zijn. Dat ze niet kunnen praten. En dat is niet zo van belang hoor, want er wordt al genoeg gepraat in de lucht. Hè? En in de ruimte ook. Maar goed, ik bedoel, ik heb het nou over wat ons allemaal door de ether, de zogenaamde ether, wordt toegezonden. Dus we zitten niet verlegen om een nog uitgebreidere kakafonie. Maar u moet begrijpen dat afgoden worden stom genoemd, omdat niet omdat ze niet kunnen praten, maar omdat ze de macht van het woord niet kennen. Omdat ze niet door hun woord dingen tot stand kunnen brengen. En onze God, de Heere dus, is het woord.